Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen, we doen het een beetje zachtjes gelet op de coronamaatregelen, uit Psalm 103 en daarvan het derde vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. 103 en daarvan het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 1. Ik herhaal Openbaring 1.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen het uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, vers 1. Gemeente, we willen vanmorgen nog een ogenblik stilstaan bij Openbaring 1 en dan vooral de versen 17 en 18. Ik ga u die eerst voorlezen. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Gemeente, de Heer Jezus komt bij Johannes. Een bezoek van de Heer Jezus, daar gaat het eigenlijk over. En dan letten we in de eerste plaats op de gedachte dat dat nou zo nodig was. Johannes had dat nodig. Dat de Heer Jezus hem opzoekt. In de tweede plaats, hoe de Heer zich dan bekend maakt, wat de Heer dan zegt en doet. En in de derde plaats, welke troost dat voor Johannes meebrengt. Dus Johannes krijgt een bezoek van de Heer Jezus. In de eerste plaats is dat nodig en dat is een beetje het verband van de tekst en van de woorden van de tekst. In de tweede plaats wat de Heer dan doet en zegt, en dan valt het op dat er in dit gedeelte nogal vaak ik met een hoofdletter staat. Ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben dood geweest, ik ben levend, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik. Dat is erg belangrijk. En wat die grote ik nou doet. En daar staan we in de tweede plaats bij stil. En dan in de derde plaats de troost, want dan staat er: ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En dat is zeer troostvol voor Johannes. Een bezoek van de Heer Jezus. Gemeente, we lezen in het laatste Bijbelboek, Openbaring. Enkelvoud, let u daar even op, Openbaring. En dit laatste Bijbelboek, dat is niet het eenvoudigste Bijbelboek. Het heeft ook hele diepe gedachten, daar moet je lang over nadenken. Er zijn ook verschillende verklaringen over, maar we beperken ons vanmorgen dan tot dit gedeelte waarin Johannes zich bevindt op Patmos en waar hij een bezoek krijgt van de verhoogde heiland, van de Heer Jezus. Het eerste hoofdstuk, dat begint met een inleiding. Het thema van deze brief, dat vindt u in vers 1 tot en met vers 3. En dan staat er in het eerste vers: om te tonen de dingen die haast geschieden moeten. De Heer geeft als het ware een inzicht in wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daar gaat het laatste Bijbelboek over. De dingen die haast, die spoedig geschieden zullen. In de tweede plaats, vanaf vers 4 tot en met vers 8, lezen we in dit boek een zegengroet. Johannes die wenst zijn lezers een groet toe. En dan wijst hij onder andere op de Heer Jezus en dat hij gedaan heeft. En welke betekenis dat heeft voor Gods kerk en voor Gods kinderen in deze wereld. En tenslotte, in het slot van dit hoofdstuk, verschijnt de Heere aan Johannes, dat begint bij vers 9, de Heer Jezus. En we lezen dan wat de Heere doet en wat hij tegen Johannes zegt. En wat de Heere zegt, dat kunnen we lezen in vers 11. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste, de laatste. Hetgeen gij ziet, schrijf het in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En daar bedoelt de Heer mee, die belangrijke gemeenten, daar vormde zich een hele nieuwe kern van de christelijke kerk. In het huidige Turkije rondom de gemeenten van Efeze, Smyrna, Pergamum. En dan openbaart de Heer zich aan Johannes in zijn hemelse en goddelijke heerlijkheid. Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren, een beeld van de gemeenten. Hij heeft het haar van hoofdhaar wit, de kleur van de overwinning in de openbaring. Zijn ogen zijn een vlam vuur, dat betekent dat hij alles ziet en alles weet. En zo wordt dan de Heere getekend met een tweesnijdend scherp zwaard. En dat hij dus zal oordelen. Dat is een instrument voor het oordeel. Ook van zijn majesteit en van zijn kracht. Zoals de zon schijnt aan haar kracht. En die enorme indrukwekkende verschijning van de Heere, de verhoogde heiland, dat boezemt heel veel schrik en ontzag in bij Johannes. En toen ik hem zag, vers 17, viel ik als dood aan zijn voeten. En Johannes die schrikt daar op dat eiland Patmos. Als hij een bezoek krijgt van de heilig, van de zaligmaker. Die Jezus herkende van de omgang op de aarde. Hij heeft gezien na zijn opstanding. En nu verschijnt de Heer hier op dat eiland Patmos. En Johannes valt als dood aan zijn voeten. Als dood, dus niet dood, maar als. Het was net alsof hij even bewusteloos was. Zo diep was hij onder de indruk van dat bezoek van de Heer Jezus. En dan legt de Heer zijn rechterhand op hem. De rechterhand is de hand van zijn kracht. En daarmee raakt Johannes aan, zoals hij op aarde ook wel met laatste mensen heeft aangeraakt en gereinigd. Zo raakt de Heer hem aan en hij zegt tegen hem, vrees niet. En dan, waarom moet Johannes niet vrezen? En dan voegt de Heer er wat aan toe en hij zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben dood geweest en levend. Daar komen we in onze tweede gedachte nog op terug. Maar nou eerst eens even, waarom was dat nou zo nodig dat Johannes een bezoek kreeg aan de Heer Jezus? Gemeente, ik wil daar drie belangrijke redenen voor noemen. In de eerste plaats wil ik noemen maatschappelijke en staatkundige omstandigheden. Waar Johannes in leefde. En die hem best bang maakt. In de tweede plaats wil ik noemen godsdienstige en kerkelijke redenen. Die ook niet eenvoudig waren. En in de derde plaats wil ik noemen persoonlijke redenen voor Johannes. Want hij zit er op Patmos en die Romeinen hadden hem niet met een mooi schip naar Patmos gebracht om daar in een hotel fijn op het strand te gaan zitten. Integendeel. Een balling, daar hadden ze wel een bedoeling mee. En daar komen we in onze derde gedachte op terug, de persoonlijke omstandigheden. Maar laten we eens beginnen met de staatkundige en maatschappelijke omstandigheden. Openbaring is geschreven ongeveer 95 na Christus. En we vinden ons dan in de tijd dat er in Rome een keizer regeert en die heet Domitianus. Die was keizer van 81 na Christus tot 96... En deze keizer is eigenlijk een van de eersten geweest die massale christenvervolgingen heeft georganiseerd. U weet allemaal wel, die vroegchristelijke kerk, dat is heel stapje voor stapje gegaan. En dat, die breidde zich in die vroegchristelijke, in die oude wereld wat uit. En dat werd een wat vreemde sekte gevonden door de Romeinse keizers. En die zagen dat toch min of meer als een bedreiging van de eenheid in hun rijk. Want die christenen kwamen niet naar Jupiter, de tempel van Jupiter, de god van de Romeinen, of naar de god van de Grieken Zeus. Die hadden ook in hun huis niet een afgodstempeltje staan of een altaartje staan waarop ze offerden en zo. Dat was eigenlijk een hele opvallende beweging in die vroege Romeinse tijd. En in de tijd van Nero gaf dat incidenteel al wel eens vervolging. Paulus werd vermoord en Petrus. Maar het was nog niet zo echt massaal in dat Romeinse Rijk aanwezig. Dat begon eigenlijk zo rond de eeuwwisseling, in de tijd van Domitianus en zijn opvolgers. Nou, u begrijpt allemaal wel dat als het staatkundig zo is dat je vanwege je religie en vanwege je geloof de brandstapel op moet, dat dat niet eenvoudig is. En Johannes zit er dus vanwege dat geloof op Patmos. Ik weet niet of u graag naar de kerk had gekomen als u wist dat er van uw huis tot hier onderweg wat mensen waren met revolvers of pistolen of politieagenten met busjes die u mee zouden nemen alleen al omdat u hier naartoe zou gaan. Of dat u thuis zit mee te luisteren achter uw computer. We zouden ons dan nog wel eens een keer bedenken. En we zouden denken, ja, moet toch maar voorzichtig zijn. Laat maar in de kelder doen. Of laat maar op zolder doen, dat niemand het ziet. Gelukkig mogen wij nog in vrijheid, thuis of hier in het kerkgebouw samenkomen. In een voorrecht. Een voorrecht wat een heleboel mensen in die tijd van keizer Diocletianus niet werd vergund. Je zou zeggen, nou dat is toch wel heel erg slecht voor de kerk. Nou, God heeft die kerk wel in stand gehouden hoor. Daar zorgt God echt zelf voor. Hij is de eerste en de laatste. Maar in ieder geval waren de staatkundig niet makkelijke omstandigheden. Bovendien maatschappelijk. Ja, dat was nou ook niet erg aangenaam. Wij zijn natuurlijk gewend aan onze goed georganiseerde samenleving. Je kunt gewoon van je huis hier naartoe lopen. Je kunt op de fiets, je kunt met de auto. Als je de kraan opent, komt er water uit. En als je de verwarming iets hoger, wordt het wat warmer in je huis. We hebben een welvarend en fijn leven. We hebben bovendien een geordende samenleving. En we mogen in alle vrijheid naar de kerk. En er is niemand die ons dat belemmert. Alhoewel het natuurlijk wel wat moeilijker zal worden in de toekomst. Maar goed, die vrijheden hebben we. Welvaart. Nou, dat was toen wel even anders. U en ik, wij zouden het in Rome of in Efeze of in die andere steden. We zouden het waarschijnlijk geen halve dag uithouden. Zoveel verschrikkelijke dingen als we daar zagen. En we daar meemaakten. Johannes is nu op Patmos, maar daarvoor was hij leraar geweest in Efeze. Gemeente die door Paulus was gesticht, later door Timotheus gediend en nu is hij daar dan voorganger in Efeze. En dan wordt de Diocletianus naar dat eiland gebracht. Maar ook maatschappelijk in zo'n stad Efeze, u weet het wel uit de meditaties van de woensdagavond. Ja, onder de rook van die Diana der Efezeren gebeurden de meest vreselijke en verschrikkelijke dingen. Dronkenschap was heel normaal. Huwelijksontrouw, dat was een normaal patroon in het leven. Prostitutie, je kon het overal zien en merken. Daar is onze huidige samenleving nog netjes bij. Wat je allemaal tegenkwam aan losbandigheid in die oude wereld. Het is, ja, soms dan zit je die bijvoorbeeld van Plato iets te lezen. Dat gaat dan over de liefde, dus een man. Nou, het is echt verbijsterend. Verbijsterend. Het gaat over pedofilie en dat soort dingen. Het is echt. Je vraagt je af, hoe is het mogelijk? Dat is een wereld waar Paulus in leefde, hè? Waar Johannes in leefde. Maatschappelijk en sociaal. Het is. Voelt u dat het nodig was dat de Heer hard opzocht? En dan hebben we tegenwoordig een coronacrisis. We praten er allemaal over en inderdaad, het is ook erg. En zeker als je daardoor in het ziekenhuis komt en als je daardoor geliefden moet missen. We hebben verschillende begrafenissen meegemaakt. Dat is heel aangrijpend, maar let er wel op. Ik heb dat al meer gezegd en ik herhaal dat nog maar eens even. In het licht van de geschiedenis. Ja, moeten we toch heel eerlijk zeggen dat het wel erg meevalt. Ja, ik bedoel niet die coronacrisis meevalt, maar in de 19e eeuw de cholera. In de 20e eeuw de hongerwinter in Rotterdam. Mensen vielen soms dood op straat neer. Nou, als ik tegenwoordig door de Lange Straat loop, of ik loop eens hier rond de kerk, of gebeurt niet hoor. Nee, echt niet. Ja, er vallen niet allemaal mensen zomaar dood neer op straat. Integendeel, we hebben ziekenhuizen, we hebben een fantastische zorg waar de mensen geweldig inzetten. En in die wereld van toen was het allemaal anders. Kon zomaar een pestepidemie uitbreken. Waarin 10, 20, 30% van de mensen stierven, waar je om je heen mensen zag sterven. Een geboorte van een kindje was, kon een reden zijn versterven van een moeder, van een kind. Een huiveringwekkende wereld. En weet u wat nou zo onbegrijpelijk haak is? Dat in die modderpoel van die wereld God een gemeente komt te bouwen. Hoe langer je daarover nadenkt, des te groter wordt het wonderwerk van de christelijke kerk. Dat er nou midden in die modderpoel waar de Satan zijn triomfen viel, in Jezus de leven zo met zijn kerk begint te bouwen. En dat hij dat vandaag de dag nog doet. Op zendingsvelden, op evangelisatieposten en in kerkgebouwen. En thuis als we meeluisteren. Dat dwars door alle onmogelijkheden heen bouwt God zijn kerk. De engelen zijn er blij om en de Satan die knarsetand. En die denkt, hoe kan het? Ik zal nog eens wat meer rommel in die wereld gooien. Want dat is natuurlijk de grote tegenstander. Maar we lezen Openbaring 20, hij ligt aan de ketting. Hij mag net zo ver gaan als Jezus hem toestaat en verder niet. Want er staat in dit, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben het begin van de wereld, ik ben het einde van de wereldgeschiedenis. En ik bepaal wat er in die wereldgeschiedenis gebeurt. Dat betekent eerst en de laatste, Alpha Omega. En Johannes krijgt een bezoek. Want die maatschappelijke omstandigheden waren voor ons besef ook toen niet eenvoudig. Misschien denkt u vandaag ook wel eens, gaat de verkeerde kant op. Met de formatie, met zo'n liberaal kabinet wat eraan komt. D66, wat tornt aan de fundamenten van goed en kwaad. Rond seksualiteit, rond onze scholen. Hoe moet dat nou met onze kinderen, met onze kleinkinderen? Ja. Er zijn er straks wel geen scholen meer. En misschien moeten we wel meer en meer gaan oppassen als het gaat ook over onze kerken. En als je dan kijkt hoe het er toe gaat in de samenleving, dan kan ik me best zo voorstellen dat je denkt, hoe moet het verder? Met de scholen, met de kerken, met de gezinnen. Vrees niet. Laatste Bijbelboek. Vrees niet. Natuurlijk, Johannes heeft dat van dat ontzaglijke visioen dat hij krijgt van de Heer. Diep van onderin. Maar vrees niet. Johannes, let erop. Dat zei de Heer, dat zei de engel ook toen de Heer werd geboren. De Heer. Vrees niet, want ik verkondig uw grote blijdschap. En zo ook hier, vrees niet. In het tweede plaats, zei ik u, is de reden om dat bezoek, dat de Heer hem bezoekt, vanwege de kerkelijke omstandigheden. U leest daar ook wat van in dit gedeelte, want dan schrijft, zegt de Heer, dat hij brieven moet schrijven aan de 7 gemeenten. En dan in het volgende, 2 en 3, komen die 7 brieven ook aan de orde. En Johannes die richt zich tot de gemeente van Efeze, Smyrna, Laodicea. U kunt het allemaal lezen waar de Heer zich toe richt. Kijk maar in vers 11. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Dat is dus die kerkelijke gemeente, dat zijn dus de kinderen Gods daar in dat westelijke deel van Turkije. Na de Pinksterdag en na de grote zendingsreizen van Paulus zijn er in de christelijke kerk toen, zo rond de eeuwwisseling, 2 grote centra ontstaan. Het eerste christelijke centrum ligt in Efeze in West-Turkije en het andere centrum ligt in Noord-Egypte in Alexandrië. En dat zijn de 2 grote brandpunten van de christelijke kerk. In de derde plaats komt er later nog Rome bij, waar we tegenwoordig nog de Rooms-Katholieke kerk aan te danken hebben. Maar dat zijn dus de grote centra van de christelijke kerk. West-Turkije, Noord-Afrika, Italië. En Johannes moet zich dus richten in die brieven en die openbaar aan die 7 gemeenten daar in het westelijke deel van Turkije, nu islamitisch. Hoe is het nou in die gemeente? Hoe staat het er nou voor? Ja, je hebt natuurlijk hele goede omstandigheden. Je hebt ook hele slechte omstandigheden. Je hebt een trouwe gemeente, je hebt een niet zo trouwe gemeente, je hebt een gemeente die van het pad afraakt. En Johannes weet dat allemaal. Want die gemeenten zijn gesticht door het zendingswerk van Paulus. Die zijn later bearmd door Timotheus. Nu is Johannes oud, dat is een jaar of 90. Hij zit daar op Patmos en ja, dat begrijpt u natuurlijk ook wel. En als je die hoofdstukken 2 en 3 rustig leest, dan kom je dat ook tegen. Dat er best wel een heleboel zorgen zijn. Je hebt mensen, nou in onze kerk is niks aan de hand. Nou, sterkte. Ik geloof dat je dan niet dicht bij de Bijbel leeft. Want in de Bijbel kom je voortdurend problemen tegen in de boezem van de christelijke kerk. En dat kun je ook wel begrijpen. Die kerk werd omringd door allemaal heidens invloeden. Het evangelie heeft daar mensen getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dan in Efeze, waar de apostel Paulus al voor gewaarschuwd had tijdens een afscheidsrede in de Handelingen, waar het Timotheus toe aanspoorde om getrouwd te zijn, daar ook in Efeze hadden ze hun eerste liefde verlaten. Wat was dat? Nou, toen dat evangelie kwam, had dat hen vervuld met die liefde Gods. En die waren dat gaan meedelen. Ondanks spot en hoon. En er was daar door die prediking van Paulus in Efeze een gemeente staan. Hun toverboeken gingen ze verbranden en hun geld gingen ze uitgeven aan goede dingen. Hulp voor de naaste en eer van God. Dat eerste vuur, dat is weg. En die volkomen overgave aan de Heer Jezus en een volgeling te zijn van hem. Dat is weg. Staat in Openbaring 2. En dat verwijt de Heer. Hij zegt, bekeert u terug naar dat eerste liefde. En Johannes was natuurlijk hoofdleiding, het dienaar van die gemeente. En dan, die zorgen heeft hij dus bij zich. Die maatschappelijke, stadkundige, maar ook die zorgen in de gemeente. Afval. Mensen die een tijdje meden en dan weer terugvielen. Of kinderen Gods die in verachtering raakten. Het leven naar de geboden van de Heer, zoals Paulus erover schrijft in de Efezebrief, weet u wel. Hoe het huwelijk behoort te zijn, hoe in het gezinsleven behoort te zijn, hoe we in de samenleving met onze naasten omgaan. De Bijbel geeft er allemaal aanwijzingen en richtlijnen voor. Maar dat zijn ook richtlijnen die strijden met onze natuur. En de duivel heeft er een hekel aan, dus die is voortdurend bezig om ons daar af te houden. Om vooral niet te luisteren naar God en naar zijn geboden. Neem het huwelijk. Ja, dan zijn er ook wel wat minder goede huwelijken. Ja. Nou, daar hadden die Romeinen wel een oplossing voor. Dan dankte hij je vrouw gewoon af en dan nam hij een ander. Want de man was geschapen om te heersen en de vrouw was geschapen om te gehoorzamen. En de man kon naast de vrouw ook gewoon een andere vrouw nemen, natuurlijk. Dat was de Romeinse Griekse moraal. En dan zegt Paulus, nee, zo hoort het niet. Een vrouw moet dienen zoals de Heer Jezus zijn vader heeft gediend, een knecht. En in de tweede plaats, een man moet lief hebben zoals de Heer Jezus zijn gemeente lief heeft gehad. Dat is het goede huwelijk. En zo hoort het. En zo vertelt God dat vanuit de hemel. Zo hoort het huwelijk. Ja, maar weet u, nee, God eist dat. Dat een man zijn vrouw lief heeft zoals de Heer Jezus zijn vrouw, zijn kerk lief heeft. Staat echt in Efeze 5, kun je het allemaal lezen. En omgekeerd dat een vrouw dient zoals de Heer Jezus zijn vader heeft gediend. Ja, zegt u, maar dat is toch, ja, maar dominee. Niet van die verheven dingen, niet van al die ingewikkelde theorieën, want wilt u er even om denken dat het in de Bijbel staat? Dat God dit zegt. Dat zit ik niet te bedenken. Dit is wat God voorschrijft als het heilzame huwelijk. Zo wil God het. En wat is dan geloof, gemeente? Heb ik gisteren wat over verteld? De oefening van het geloof en het functioneren van het geloof enzovoorts. Maar weet u wat ook geloof is? En ik hoop niet dat u dat ooit vergeet. Het staat in de Bijbel, dus heb ik het maar te doen. God zei tegen Abraham, ga weg uit je land en uit je maagschap. En toen? Nou, toen zei Abraham, ja, ik voel wel en ik dacht zo bij mezelf. En laat ik er eens even de tijd voor nemen. En laat ik er eens met Sarah over praten en met mijn vader over praten. En laat ik er nog eens een jaartje de tijd voor nemen en zo. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. En in de Bijbel staat, God zei wat en hij ging. Ja, maar Abraham, pas nou op jongen, je hele bestaanszekerheid gaat er. Hij ging. En hoe noemt de Bijbel dat in Hebreeën 11? Door het geloof. Ja, dat is geloof. Hoe ver zit u er nou vanaf en ik? Als God zegt, ga er maar te gaan. En dat is de worsteling natuurlijk ook in die gemeente. Maar God zegt, kom en we lopen weg. En God zegt, ga en we doen die. Dus dat is de tweede reden waarom de Heere verschijnt aan Johannes. Dat zijn de zorgen die hij ook daar meeneemt naar Patmos rondom die zeven gemeenten. En hij moet ook die brieven schrijven. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, ik sta erboven. En in derde plaats, een derde reden voor deze vrees niet. Johannes zat daar op Patmos. Ja, dat Patmos, dat is een eilandje. Als je op de kaarten in die Bijbel met uitleg, staat een prachtige kaart en dan kun je dat allemaal precies zien. Dan zie je Turkije liggen, dan zie je Griekenland liggen en daarmidden is dan de Egeïsche Zee. En in de Egeïsche Zee liggen allemaal eilandjes, Rodos bijvoorbeeld ligt daar. En daar in de buurt, daar ligt dan ook Patmos. Zo'n beetje tegen Turkije aan. Waarom werd hij daar nou naartoe gebracht? Kijk. Ik zei net al, er stond niet een hotel op Patmos. Die Romeinen die laden af en toe een schip vol mensen. Dat waren mensen waar ze eigenlijk afscheid van nemen. En die moesten dan op een wat goedkope manier eigenlijk dood. En hoe deed je dat dan? Nou, dan bracht je ze naar een eiland en daar konden ze dan zitten en ze zochten het maar uit. Eten. Ja, misschien groeit er gras. Drinken, ja, je zoekt het maar uit. Die Middellandse Zee heeft zout water, dat valt niet op te drinken. Misschien regent het. Als je ziek wordt, ja, een ziekenhuis is er niet. Dus die mensen werden daar gewoon op zo'n eiland gedumpt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat de Duitsers hebben gedaan in de Wereldoorlog. Die brachten de Joden naar kampen toe om ze uit te roeien. En zo stopten ze Johannes daar op dat eiland de Patmos. Daar zit je dan. Bovendien was Johannes inmiddels oud. 90 jaar. Nou, wat gebeurt er nu met een man van 90? Zonder eten, zonder drinken, zonder fatsoenlijke bescherming en zonder kleren of wat dan ook. En die dump je daar op een eilandje in de Egeïsche Zee. Een jaar later leeft hij niet meer. Gaat hij dood. Ik zeg het een beetje cru, zodat u het begrijpt. Dat Johannes daar een land is gezet. Ik kan me zomaar voorstellen. Is dit nou de beloning van 90 jaar trouwdienst? Is er geen God in de hemel? Die voor alle dingen zorgt. En bovendien is hij nog de enige die over is gebleven van de 11 of 12 apostelen. Peter is inmiddels geëxecuteerd, Paulus is geëxecuteerd, Andreas is geëxecuteerd, zijn broer Jacobus, al 40 jaar eerder geëxecuteerd door Herodes, is de enige die overblijft. En dan word je daar gedumpt op dat eilandje Patmos, nog 2 of 3 weken te leven. En dan kom je van honger of van dorst om. Met een oud, zwak lichaam. Ja. Nou wil ik daar 2 dingen bij opmerken. Bij die persoonlijke omstandigheden. In de eerste plaats. Dat het voor Johannes niet erg was. Nee. Het was net als bij Johannes de Doper. Die hebben ze ook na 1,5 jaar vermoord. Hè. Die had 1,5 jaar gepreekt. Toen zei Herodes. Op aangereiken natuurlijk van Herodias. Die vrouw waarmee die samenwoonde. Sla zijn hoofd er maar af. En toen hebben ze Johannes de Doper vermoord. En op het moment dat zijn hoofd eraf ging, ging hij naar de hemel. En kreeg hij daar een ereplaats. Want u weet, er zijn zielen onder het altaar van degene die onthoofd zijn om de getuigenis van Christus. Daar hoort Johannes de Doper ook bij. Dus uit de pijn in de heerlijkheid. Naar zijn ziel. En zijn lichaam hebben ze begraven. Aan de andere kant blijft Johannes ook een mens. U en ik, wij zijn ook mens. En op je oude dag zit je daar op dat eiland. Met die maatschappelijke zorg, met die gemeente. Waarom moet hij nou nog leven? Nou, God heeft nog een taak voor hem. Dat is dat laatste Bijbelboek opschrijven. Dat moet nog opgeschreven worden. De dingen die haast geschieden moeten. En heeft God nog een taak en daarom blijft Johannes leven en dan, ja. Er staat niet dat hij water kreeg. Er staat ook niet dat hij eten kreeg. Er staat dat de hemel open ging. En dan ziet hij zijn heiland. Dan komt de Heer erbij, krijgt hij bezoek van de Heer Jezus. Voelt u dat dat precies op tijd is? Merkt u dat de Heer hier in zijn gunst bij Johannes komt? Voelt u nou ook dat God laat zijn volkje in de steek? Echt, die God van de Bijbel kunnen we aan. En de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader, die ook de rechterhand God is, die ook voor ons bidt. En de Heer verschijnt er en hij leeft er nog een poosje Patmos, omdat hij nog een paar dingen moet opschrijven. Hij moet nog even dienen voor de strijdende kerk op deze wereld. En wat gaat de Heer dan tegen hem zeggen? Hoe krijgt hij nou bezoek? Wat gaat de Heer nu aan Johannes zeggen? En dat is onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we nu samen zingen. En dat doen we uit Psalm 111 en daarvan het tweede vers. Psalm 111, het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat daar verder volgt. Dus Johannes krijgt bezoek. En dan komt de Heer binnen. En wat doet de Heer dan? Er gebeuren eigenlijk vier dingen. En die vier dingen zijn voor ons allemaal erg belangrijk. Als Johannes daar zo ziet, alleen op dat eiland, eenzaam. En dan komt de Heer bij hem. En dan lees ik in vers 17 en 18 in de eerste plaats. Dat de Heer al de aandacht richt op zichzelf. Op zijn persoon. Dat is het eerste. In de tweede plaats vertelt hij dat hij dood is geweest. Dat is het tweede. In de derde plaats vertelt hij dat hij leeft. En dat herhaalt hij twee keer. In de vierde plaats dat hij tot in eeuwigheid, in alle eeuwigheid. Je ziet ook wel staan in vers 18. En tenslotte voegt hij ertoe amen. Het zijn dus eigenlijk vijf gedachten en daarom moet ik daar alle vijf een beetje kort over zijn. Maar ik zal proberen dat wel duidelijk te maken. En tenslotte als laatste nog even iets over mijn derde punt. De troost die daarin voor Johannes ligt als de Heer Jezus. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Vijf dingen dus. Die verhoogde heiland die komt bij Johannes. Hij opent de ogen voor Johannes en dan ziet Johannes de Heer Jezus staan. Vrees niet. En het eerste wat de Heer doet, hij vestigt de aandacht op zichzelf. Op zijn persoon. Gemeente, dat is ook nu nog belangrijk, dat is altijd belangrijk. Kijk, wij zijn natuurlijk mensen en als er dan iets is, dan denk je eerst eens aan jezelf, kan ik dat wel aan? Hoe vind ik dat? Heb je dat ook? Beginnen we te redeneren vanuit onszelf. En in de tweede plaats, wat we ook allemaal erg gaan doen, dat is dat we eens om ons heen, wat vindt iemand anders er wel niet van? Wat denkt die er wel niet van? En is dat niet raar en zo? En in de derde plaats, ja, dan laten we ons ook nog alles beïnvloeden door weet ik wat voor ideeën allemaal. En op zich is natuurlijk een mens verbonden aan alle andere mensen. En kinderen moeten natuurlijk luisteren naar hun ouders. En ouders moeten luisteren naar hun ouders. En zo leef je verbanden. Dat is natuurlijk best belangrijk. Alleen, wij reizen naar de eeuwigheid. En waar moeten we dan vooral op? Nou, zegt iemand, ik let vooral op de kerk. Nou, dat is goed, dat moet u ook doen. Kom trouw naar de kerk en luister ook trouw mee. Maar de kerk kan u niet zalig maken. Ja, maar ik heb de vergeving van de zonden. Nou, dat is fijn. Maar denk erom, daar komt u de hemel ook niet mee binnen. Hè? Nee. Het gaat in de Bijbel nooit in de eerste plaats om bepaalde weldaden. Het gaat in de Bijbel om een weldoener. Om een persoon. En die persoon, dat is de Heer Jezus. Dat is de redder. En wat de Heer nou het eerste doet bij Johannes, en dat doet hij heel de Bijbel. En dat vind je voortdurend terug in de schrift. Hij zegt, Johannes, kijk nu eerst eens naar mij. Ik ben je in mijn heerlijkheid verschenen. Ik kom nou bij je en nou herhaalt de Heer voortdurend, ik. Hij heeft dit tijdens de omwandeling op aarde gedaan. Hij zegt tegen die Samaritaanse vrouw, ik ben het water des levens. Vrouw, je moet niet om je heen kijken, je moet ook niet naar je, je moet naar mij kijken, naar mij luisteren. En later zegt de Heer tegen die zit, ik ben het brood des levens. Als jullie gevoed willen worden, dan moet je bij mij zijn. En in de nacht van het verraad zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Dus wat vinden we nou in de Bijbel? Dat de Heer alle aandacht opeist voor zijn persoon. En wat is nu de essentie van het ware geloof? De essentie van het ware geloof is niet dat ik denk dat ik een kind van God ben. Niet dat ik denk dat mijn zonden zijn vergeven. Dat is wel groot en dat is ook wel belangrijk. En wel dat we beleiden het ook allemaal. Maar de essentie van het ware geloof is dat ik de Heer Jezus omhels en dat Hij de eerste en de hoogste plaats inneemt in mijn leven. En dat ik niet zonder Hem kan. En dat ik Hem nou in alles nodig heb. En dat de Heer zegt en me dat ook leert, kom hierheen bij mij. Dat is het ware geloof. En dat is het ware heil. Mag ik een voorbeeld geven, ook voor onze kinderen, dat ze het begrijpen. Jullie hebben de vader en de moeder. En als het goed is, dan houden die twee mensen van elkaar. En waarom houdt je vader nog van je moeder? Omdat je moeder zo lekker kan koken, of omdat je moeder zo fijn het huis schoonmaakt, of om... Nee. Een vader houdt van zijn vrouw, omdat hij ervan houdt om wie ze is. En daarom geeft hij je moeder een kus en daarom leeft hij samen met je moeder. Zo is dat in het gewone leven. En zo is het nou ook in het leven van de Heer. De Heer vestigt altijd in de eerste plaats de aandacht op zichzelf. Want Hij is God en Hij is mens en Hij werd door zijn Vader gezonden in deze wereld. Opdat er ieder die in Hem gelooft, die Hem dus omhelst, het eeuwige leven hebben. Hebben u dat geheim ook al geleerd? Weet u dat Hij onder u wandelt nu? Door middel van zijn woord, kijk u aan. Hij zegt, vriend, geef me zijn hand. Geef de Heer de hand. Kom tot zijn heiligdom. Staat echt allemaal in de Bijbel. En het ware geloof, dat vindt alleen maar rust aan de voeten van deze Jezus. En de ware beoefening van het geloof, dat is dat ik steeds minder voorstel. En tenslotte helemaal niet, en dat die zalig maar steeds groter wordt. En hoe meer die zalig maken wordt, des te minder heb ik nog te vertellen. Je hebt mensen die hebben zo ontzettend veel te vertellen. Denk, nou, dan zal de Heer Jezus nog wel niet erg veel voor ze betekenen. Maar wat de Heer Jezus wat gaat betekenen, dan zegt Johannes, door Hij moet wassen en ik minder word. Dat is het ware. Tweede plaats. Vertelt de Heer tegen Johannes, en dat moet hij natuurlijk nooit vergeten, wat hij gezien heeft op Golgotha. Daar is de Heer Jezus gestorven. Ik ben dood geweest. Daar heb ik op Goede Vrijdag wat van gezegd. Daar heb ik gisteren wat van gezegd. En ik zou dat vandaag nog even een klein beetje herhalen, zodat u dat ook goed begrijpt. De Heer is gestorven, Hij heeft de menselijke natuur aangenomen en zijn ziel heeft zijn lichaam verlaten. Dat is zijn dood op het kruis van Golgotha. Daar heeft Hij doorworsteld de tijdelijke en de eeuwige dood. Die heeft Hij ondergaan. Hij heeft dus de last op de zonde gedragen. Hij werd tot zonde gemaakt en daarom moest Hij sterven. En omdat de Heer Jezus gestorven is, is er nu verzoening van onze zonden. Johannes, ik ben de verzoening. Kom maar bij je met je schuld. Met je gebrek. Met je angst. Met je verdorvenheid. Want daar heb ik allemaal voor betaald. Zul je het nooit vergeten. Johannes heeft ook opgeschreven, een van zijn brieven, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ik ben dood geweest. Op Golgotha, zegt Luther, ontstaat die heerlijke ruil, die vrolijke ruil. Daar zien we al Gods kinderen aankomen, met die enorme last van hun zonden. En die mogen ze leggen op die stervende eiland. Daar heeft God hem voor in de wereld gestuurd. Daarvoor sting je aan het kruis, omdat de zonden van de kerk op hem worden gelegd. En hij heeft er met zijn leven voor betaald. Dat is het geheim van Golgotha. Tot zonde gemaakt. En
Krijg je daar dan ook wat voor terug? Als Jezus wat brengt, krijg je daar dan ook wat voor terug? Ja, je krijgt wat terug. Want die gestorven heiland deelt zijn gerechtigheid uit. En Heer Jezus, u mijn zoon. En ik uw gerechtigheid. En gerechtigheid betekent dat je weer recht staat voor God. Een God die zonde niet meer ziet. Niet meer toerekent. Ja, maar dat is toch niet te begrijpen? Nee, het evangelie is ook helemaal niet te begrijpen. Het evangelie wordt geloofd. Dat we die dode zalig maken liefhebben. En dat we daar dan zomaar stilletjes staan. Als ik in gedachten sta. Bij dat kruis van Golgotha. Nooit vergeten, Johannes. Dat is het centrum van het heil. Mijn persoon. En wat ik toen je daar stond samen met mijn aardse moeder Maria gedaan heb op Golgotha. Ik heb u gisteren, dacht ik, verteld op vrijdag van die professor, ik ga dat nou niet herhalen, maar dat Den Heijer. En die dan heeft gezegd in zijn leven, ja, dat stelt voor mij weinig voor, het kruis. Ja, had er weinig mee. Weet je, op zo'n moment heb je zo'n diep meelijden met zo'n man. En met al die mensen die dat denken. Dat het kruis van de Jezus nou weinig voorstelt. Dat ze daar eigenlijk niks mee hebben en zo. Maar dat dat kruis hier op de wereld had gestaan, had ik hier helemaal niet gestaan. Had ik geen enkel doel in mijn leven. Dan was er geen vergeving en geen reiniging voor deze arme dwaas geweest. Maar de Jezus werd tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. Daar stond er in het RD pas ook nog iets anders. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Dat is taal van het hart. Derde plaats. Dan zegt de Heer tot tweemaal toe tegen Johannes. Die leef. En ik ben levend. Hij leeft. En ik ben levend. Bedoelt de Heer daar nou mee? Ik heb u, dacht ik, gisteren uitgelegd hoe de Heer dan leeft. Hè, dat hij dus niet, zoals Maria Magdalena aanvankelijk nog dacht toen de Heer zich bekend maakt, dat dat oude leven weer zou worden hersteld. En dat de Heer weer met hen zou ingaan en uitgaan en in een huis gaan wonen in Capernaum. En dan, ja, hij was nu 33 jaar en werd hij 34 jaar en 35 jaar en 36 jaar. En ze leefden hier op aarde nog lang en gelukkig. Nee. Dat oude leven, dat zou de Heer niet meer gaan aannemen. Niet dat leven in vernedering. Maar dat leven in verheerlijking. Een verheerlijkte menselijke natuur. Een natuur die niet ouder wordt en niet jonger. Een natuur die niet meer de gevolgen van de zonde draagt. Een menselijke natuur, ja, waar de zonde niet meer overheerst. Die helemaal beantwoordt aan dat doel waartoe God de mens geschapen heeft. Het leven der heerlijkheid. De dood wijst op de vergeving. Het leven van de Heer, dat wijst op de toekomst. Johannes, nog even. Nog even, jongen. En je komt binnen. Nog even. Dan worden alle tranen van de ogen afgewist. Dan zul je samen met Jacobus, je broer, met Petrus, met André en al die anderen, mij groot, maar in heerlijkheid. En wat is de essentie van de heerlijkheid? Paulus zegt, we zullen hem zien gelijk hij is. Nu zien we nog door een spiegel in een duistere reden. Maar dan zullen we zien gelijk hij is. De heiland zien. Zoals hij in heerlijkheid is. Hier wordt er dan iets van beschreven, hoe de Heer zich aan Johannes openbaart, maar de hemelse heerlijkheid, die storeloze gemeenschap met de heiland, in vreugde, in, en dan samen met al de heiligen, met Abraham, Isaac, ja, al de heiligen die je hebt gekend in dit leven, het lam te mogen volgen waar het ook heen gaat, gemeente, jong, oud. We praten wel over toekomst en over perspectief en weet ik wat allemaal meer. Er is maar één volk met perspectief, en dat is dat volk van de levende heiland. Johannes is er bijna nog even, nog één grote taak, die openbaring schrijven en dan is het klaar. En dan brengen de engelen hem binnen in het hemelse heerlijkheid. En zo zijn er al wat aangekomen. Soms kun je wel eens jaloers op worden. Vooral als ze heel dichtbij hebben geleefd en gestaan. Dan gaat je hart wat hunkeren. Ik leef en ik ben levend. En dan voegt hij er nog aan toe, dat is mijn vierde puntje. In alle eeuwigheid. Ja, wij zijn tijdelijk. Wij kennen dus voortgang in tijd en zo, en we worden ouder en dingen veranderen en zo en al dat soort dingen meer. Dat hoort bij de tijd. De eeuwigheid, daar veranderen dingen niet meer, dat is niet een voortgang, dat verandert helemaal niet. De Heer zegt eigenlijk heel eenvoudig, Johannes. Dat heerlijke leven, dat houdt nou nooit meer op. Hier op aarde, je voortdurend op en neer. In Efeze, in die gemeente, ja, sommige mensen vallen tegen. Soms ook wel eens een meeval en zelf val je tegen. Dat hebben we bij Johannes natuurlijk ook gezien, gisteren, hoe ze daarna de kruisdood van de Heer Jezus, wat verbijsterd en wat helemaal in de war bij elkaar zitten. En het eigenlijk niet meer zo goed weten. Hoe moet het nou verder? Petrus weet dat niet, Johannes weet dat niet, Jacobus weet dat niet, Andreas niet, niemand. De duivel heeft er plezier in, de engelen zijn bedroefd en niemand weet hoe het verder moet. En dan komt de Heer, vrede zij jullie. En dan zegt hij er hierbij, Johannes, nog even, dan kom je de hemel binnen. En dan wordt het nooit meer anders. Dat geloof, dat wordt aanschouwen. Je zult mijn heerlijke persoon zien en ervaren. En daar komt God nou nooit meer op terug. Dat zal nou tot in alle eeuwigheid zijn. Gemeente, is dat nou geen toekomst? Dat is echt de toekomst van de kerk, hoor. Dat... Nou staat er nog een woord in de tekst. Het is als ware of de Heer de twijfel, de moeite in ons tegemoet komt. En dan zucht hij erbij. Amen. Wat betekent amen? Staat er zomaar tussenin eigenlijk. Amen. Beetje merkwaardig. Zou dat dan niet aan het eind van het hoofdstuk moeten of zo? Maar zomaar middenin zo'n tekst. Amen. Waarom eigenlijk? Nou, amen betekent dit is waar en dit is zeker. Johannes, dit is geen zinsbegoocheling. Het is geen fata morgana wat je nu ziet en wat ik je vertel. Het is echt waar. Het komt eraan, hoor. En bovendien de duivel en de mensen zeggen, ja, maar we weten niet. Dit is zeker, ik zeg het je even, het is echt waar, het is ook zeker ook. Het komt eraan. Hoef je geen moment over in de war te zijn. Ja, maar de keizer en die soldaten en de gemeentes en zo. Amen. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Kijk even in vers 17. Ik sta aan het begin van de geschiedenis en ik voltooi ook de geschiedenis. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Dus Johannes hoeft zich nergens druk om te maken. Nee, natuurlijk niet. Hij moet wel ijverig zijn. Hij moet ook die openbaring nog wel opschrijven. Hij zal het zien en moet het allemaal opschrijven. Maar verder hoeft hij zich nergens druk om te maken. De Heer regeert. De hoogste majesteit. En God doet het precies zoals hij dat heeft bepaald. En die kerk komt thuis. Zie ze binnenkomen één voor één. Ze komen uit een grote verdrukking. En ze worden hartelijk welkom geheten. Bij die verhoogde en verheerlijkte heiland. Die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis beleden heeft. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Dat was mijn tweede gedachte. Nu ga ik nog even iets over mijn derde gedachte zeggen, want er staat ook nog in de tekst. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Sleutel, dat is natuurlijk een zinnebeeldig zinnetje. Sleutel betekent beschikkingsmacht. Dat betekent dat je iets bepaalt. Kijk, een regering bepaalt bijvoorbeeld, dit zijn de coronaregels en daar moeten we ons aan houden. Dat noemen we regeringsmacht. En de Heer Jezus heeft dus sleutelmacht. Sleutelmacht betekent dat je iets te vertellen hebt. Zoals jij het zegt, zo zal het gaan gebeuren. En waar heeft de Heer dan sleutelmacht over, bepalende macht over de dood en over de hel? Dan staat er bij dat woordje hel Hades. En dat is eigenlijk de Hades, dat is de tussenstaat. Kijk, als iemand sterft, zijn ziel gaat naar de hemel en zijn lichaam keert terug naar de aarde. Dat noemen we een soort tussenstand, een tussentoestand in die zin dat de zaligheid nog niet volkomen is naar het lichaam. De hel zou je ook het graf kunnen noemen. De graf en de dood. Het dodenrijk. De Hades. Nou, en dan zegt de Heer dat hij daarover, Heer, dat hij dus bepaalt. De Heer bedoelt dit, Johannes. Diocletianus, die heeft jou natuurlijk naar het eiland laten brengen om daar uit te hongeren en van ellende om te komen. Maar dat bepaalt de keizer niet, wanneer jij sterft, dat bepaal ik. Dat heb ik voor Petrus bepaald. Dat heb ik voor Johannes bepaald, dat heb ik voor Andreas bepaald en dat bepaal ik voor al mijn kinderen. De dood. En in de tweede plaats, wat er daarna de dood met je lichaam gebeurt, dat bepaal ik ook. Ja, maar zo'n lichaam, dat gaat toch in de aarde, wordt verbrand of krijg je hem door de wilde dieren opgegeten. Johannes, daar zorg ik voor. Je ziel gaat onmiddellijk bij het sterven naar de heerlijkheid. Want dat heb ik tegen de moordenaar ook gezegd. Heden zult ge met me in het paradijs zijn. En je lichaam, dat ga ik bewaren tot op het tijdstip dat ik wederkom. De wederkomst, de tijd is nabij. En als ik dan terugkom op de wolken des hemels, dan worden ziel en lichaam weer verenigd. Ik heb de sleutels van de dood en van de hel. En dan roep ik al mijn kinderen bij me. Dan zullen ze allemaal rondom die ronde tafel gaan zitten. En dan heb ik volkomen gemeenschap met hen. Allemaal één voor één. Ieder persoonlijk. En ook gezamenlijk. En dan is het één herder en één kudde. Dat is naar de toekomst. Naar ziel en lichaam. We horen het in onze Heidelberg. Wat is de enige dat ik met ziel en lichaam. De tijd er voor de eeuwigheid. Johannes, wat er ook gebeurt. Je lijdt daar honger, je hebt misschien dorst. Je bent alleen op dat eiland. Je weet niet wanneer je gaat sterven of je nog terug gaat naar Efeze. De sleutelmacht. Hoe het met je gaat, bepaal ik hoor. Hoe je nergens druk om te maken. Wees maar ijverig, doe je taak. Wees een dienaar van de gemeente, schrijf die openbaring. Maar de bevoegdheid over jouw leven, die ligt niet bij de keizer. Ligt ook niet bij de stadhouder in Efeze, ligt ook niet bij de tegenstander, de duimen. Die ligt bij mij. eenmaal kom ik terug. En bij sterven ga je naar je ziel. En bij de wederkomst zul je met ziel en lichaam, samen met al de heiligen, mij zien. Om het een eeuwig groot te maken. En te eindigen in de lof van de drie enige God. Gemeente, hebben u nu ook wel het bezoek gehad van de Heer Jezus? Misschien zegt u nee hoor. Misschien hebben we er ook wel geen behoefte aan. En misschien zit die deur van uw leven nog wel helemaal dicht. Net als bij de discipelen in Jeruzalem. Goede grendel ervoor. En heb u de grendel van wereldsgezindheid, oppervlakkigheid, opstandigheid. En allemaal dikke grendels en sloten op die deur, zodat de Heer er maar niet binnenkomt. Ik zou zeggen. Nou, wat zou ik zeggen? Nou, ik heb een koning, als die voor de deur staat, moet hem open hoor. Ik hoop dat die koning ook eens spreekt in uw leven. Open. En wat voor dikke grendels er dan ook op zitten, die springen open en hij komt binnen. En hij is de baas. En niemand anders. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Misschien zegt u, zou de Heer nou wel bij mij binnen willen komen? Want ik heb er zo'n ontstellende puinhoop van gemaakt. En het is zo'n vuile smeerboel in mijn leven. Ik zeg het een beetje eenvoudig dat u het begrijpt. Ik las vanmorgen bij Boston, Thomas Boston. De Heer Jezus hing met geopende armen aan het kruis, zodat elke zondaar weet dat hij welkom is. En de Heer Jezus werd doorstoken in zijn zijde tot in het hart, zodat elke zondaar kan horen dat er een toegang is in het hart van de zaligmaker. Het probleem zit nooit aan de kant van Christus. Want hij is een volkomen gewillig zaligmaker. Het probleem zit in u en in mij. En wat is eigenlijk de essentie van dat probleem? Ik heb het nou niet over weersmensen, ik heb het over godsdienstig kerkmensen. De essentie van u en mij, ook van mijn probleem is, dat ik nog steeds veel te veel van mezelf meebreng. En dat bij God in rekening wil brengen. Terwijl dat voor God niks voorstelt. Gemeente, die moordenaar zegt, gedenk mij er. Ik mag maar aan het einde. En zo ontvangt Jezus zondag, zo komt hij binnen. En zo openbaart hij zijn heerlijkheid. En kent u daar nou iets van door genade? Ja. Dan is er een begin en is er een voortgang. In het begin dan denk je dat de hele wereld zo'n beetje om jou draait. En dan moet je van verlost worden. En dan zegt de Heer hier in de Bijbel, iedere keer weer opnieuw. Ik leef. Gaat om zijn persoon hoor. En alles wat we meer hebben, dat is te veel. En alles wat we minder hebben, daar kunnen we God niet mee ontmoeten. Het gaat om die persoon. Hè. We hebben hem lief, zegt Johannes. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 106, het laatste vers. Psalm 106, het laatste vers gaan we zingen. We herinneren nog even aan de meditatie aanstaande woensdag. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.